Goedemiddag, broeders, zusters en vrienden. Vanmiddag mag ik beginnen met u een gedeelte te lezen uit Handelingen 2. Handelingen 2 dus, waar staat... En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander, ziet, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Partus en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt. En uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En ze ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En andere spottende zeiden, zij zijn vol zoete wijns. Maar Petrus, staande met de elfen, verhief zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen, gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag, maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven, en teken op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal verduisterd worden, zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En tot zover dan deze geschiedenis hier uit Handelingen 2. Ik weet, het is een overbekende geschiedenis. Het is een geschiedenis die ook veel tot de verbeelding spreekt vanwege de gebeurtenissen daar. Want het lijkt ons toch allemaal toch wel een aantrekkelijke zaak. Dat hier op zo'n demonstratieve wijze de geest van God actief werd te midden van de gelovigen. Ik heb wel eens het idee dat het een van de meest frustrerende dingen is, dikwijls in het leven van gelovigen, dat ze zo weinig zien, dat er zo weinig te demonstreren valt. En daar staat dan tegenover deze geschiedenis hier in Handelingen 2, waar de geest van God, die feitelijk onzienlijk is, toch demonstratief zich manifesteert te midden van de gelovigen. En al sinds jaar en dag horen wij dus de kreet dat wij terug moeten naar Handelingen 2. Wat we bij deze gelegenheid dan dus maar even doen. Er zelfs wordt onder die naam wel muziek gemaakt en gezongen over het werk des Heren. Enzovoort, is altijd Handelingen 2. Alsof er niks anders in de Bijbel zou staan dan Handelingen 2. Maar ik moet u zeggen dat dit Handelingen 2 toch wel een wat uitzonderlijke plaats inneemt in de... Laat ik maar zeggen, in de nieuwtestamentische geschiedenis. Het is moeilijk om het meteen weer uit te leggen. Maar hoe dan ook, het is een uitzonderlijke gebeurtenis die zich hier afspeelt. Het is dan ook, dacht ik, ten onrechte wanneer wij menen dat we terug moeten naar Handelingen 2. Teruggang is nadat we eenmaal tot bekering gekomen zijn, niet meer nodig. Gelukkig niet. Integendeel. Wat de Heer ons voorhoudt is niet wat er in het verleden gebeurd is, maar wat de Heer ons voorhoudt en wat de Schrift ons voorhoudt is onze uiteindelijke bestemming. Wij zijn in hoop zalig geworden en wij staan niet stil bij de dingen uit het verleden zozeer, maar in de eerste plaats is het zo dat onze blik gericht wordt op de toekomst. En zelfs als wij stilstaan bij de dingen die in het verleden gebeurd zijn, dan is dat omdat juist die dingen uit het verleden de basis en de garantie zijn van de dingen die ons beloofd zijn voor de toekomst. We zijn in hopen zalig geworden en wij zien dan ook uit naar de verheerlijking van Christus in de toekomst. En het moet ook gezegd worden dat wanneer we ons realiseren dat het grootste gedeelte van het Nieuwe Testament geschreven is na de gebeurtenissen van Handelingen 2. Ik zei het heel voorzichtig, want ik moet eigenlijk zeggen dat het hele Nieuwe Testament geschreven is na de gebeurtenissen van Handelingen 2. Als we ons dat realiseren, zullen we begrijpen dat we dus niet terug moeten naar Handelingen 2 en daarbij stil blijven staan. Maar dat we juist zouden moeten onze aandacht geven aan de dingen die na Handelingen 2 gebeurd zijn. Want voor de goede orde wijs ik er nog maar op dat Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes niet geschreven is in de vorm van dagboeken. Zij werden dus ook niet geschreven in de tijd waarin de geschiedenissen zich afspeelden. Maar ze zijn duidelijk geschreven nadat de geschiedenissen zich hebben afgespeeld. Met andere woorden, alle boeken van het Nieuwe Testament, inderdaad beginnend bij Matthäus, ze zijn allemaal geschreven na de opstanding en hemelvaart van Christus. Vandaar dan ook dat het evangelieën heten, want ze brengen ons de blijde boodschap van de dood en opstanding van de Heer Jezus, Jezus van Nazareth. Die is gesteld tot Here en tot Christus. Zodat Handelingen 2, de gebeurtenissen in Handelingen 2, eigenlijk het uitgangspunt zijn van het Nieuwe Testament. Ik bedoel eigenlijk van het Nieuwe Verbond, maar dat is uiteraard hetzelfde. Want het Nieuwe Verbond, zoals we het zo mooi noemen, begint natuurlijk niet bij de geboorte van de Heer Jezus, maar begint bij zijn opstanding uit de dood. Het begint bij het tot stand komen van een nieuwe schepping in Christus, die de dood overwon en die zelf de eersteling is van die nieuwe schepping. Ik zeg dat met opzet zo, dat deze dingen beginnen bij de opstanding van Christus, want wij vieren vandaag weliswaar Pinksteren, maar het neemt niet weg dat onze positie als gelovigen niet gebaseerd is op de gebeurtenissen van Handelingen 2 of iets dergelijks, maar ze zijn gebaseerd op de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dan wacht ik even, want er is de eerste poos niks, en dan zeg ik, en op zijn hemelvaart, en ook op de uitstorting van de Heilige Geest. En dat voeg ik er achteraf aan toe, om de eenvoudige reden dat dat allemaal ligt opgesloten in de opstanding van Christus. En daar wil ik u vanmiddag graag bij bepalen. Het ontstaan van de kerk, zegt men, gebeurde op de Pinksterdag. En ik kan niet zeggen dat het helemaal onjuist is, maar het is onjuist. Hè? Nee, ik kan niet zeggen dat het helemaal onjuist is, maar het is onjuist. Want wat er gebeurd is, dat vanaf deze bekende Pinksterdag in Handelingen 2, de prediking van het evangelie, de prediking van de dood en opstanding van Jezus van Nazareth officieel begint. Maar het is de prediking, let wel, het is de prediking die daar officieel begint. Het is een prediking van iets wat 50 dagen eerder had plaatsgevonden. Want wat er hier in Handelingen 2 gepredikt wordt, is de dood en opstanding van de zoon van David. Ik heb het maar niet verder gelezen, u doet dat zelf maar. We hebben per slotverrekening nog een Pinksterdag morgen, hè? Dus u hebt er nog wel even tijd voor. Dus je tenminste niet naar Zandvoort hoeft. Hè? Goed. Dus je hebt er nog wel even tijd voor om dat te lezen. Want ik heb weliswaar nog de schriftlezing van de apostel Petrus meegenomen daarstraks. Maar daarna komt zijn prediking. En de prediking gaat dan over de opstanding van Christus. Net wel, de prediking is niet de prediking van de uitstorting van de Heilige Geest of zo. Al is het dan Pinksteren. Wat hier op deze eerste Pinksterdag gepredikt werd, was Pasen. Wat er gepredikt werd, was de opstanding van Christus. Of, nog beter gezegd, het was de verheerlijking dan wel de verhoging van Christus. Maar wij noemen dat ook gewoon de opstanding van Christus. De zaak is namelijk dat de verhoging of verheerlijking van Christus was een verheerlijking of verhoging vanuit de dood. En daartoe was hij eerst de dood ingegaan, uiteraard. Maar het was een verheerlijking vanuit de dood, niet terug tot op de aarde, maar in tegendeel, het was een verhoging die eindigde in het binnenst heiligdom, wat God heeft hem uitermate verhoogd. Hij die eerst, Filippenzen 2, hij die eerst gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises, is vervolgens ook uitermate verhoogd en God heeft hem een naam gegeven boven alle naam, opdat in die naam alle knie zich zou buigen. En die verhoging van de Heer Jezus Christus uit de dood tot op die uiterste mate, tot in die allerhoogste positie, vond plaats op de bekende paasmorgen. Nou, in ieder geval paasdag. Dat wil zeggen dat op die paasmorgen, toen het net begon te lichten, toen de zon opging, toen stond ook de zon op. Ik bedoel, nou, de zon der gerechtigheid, Christus zelf dus. Dat is heel eenvoudig, hè. Toen de zon boven de horizon kwam en opkwam uit de duisternis, toen stond ook ons licht der wereld, onze zon der gerechtigheid, het licht wat zou opgaan in de wereld, dat stond toen ook op, uit de dood. En het is inderdaad zo gegaan dat hij op diezelfde dag nog ten hemel voer. De schrift is daar duidelijk genoeg over, dat wij er soms overheen lezen. Ja, er verandert daar natuurlijk niks aan, hè? Maar het staat er. En bovendien vond op diezelfde dag, later op die dag, officieel plaats de uitstorting van de Heilige Geest. Allemaal op diezelfde dag. Dat is heel eenvoudig. Wij lezen dat bijvoorbeeld nou laat ik het Johannes-evangelie maar even nemen. Dat is het boek wat hier net aan vooraf gaat, uiteraard. Ik bedoel nu even Johannes hoofdstuk 20... In Johannes 20 verschijnt Maria Magdalena, wel onder andere, maar Maria Magdalena verschijnt daar bij het graf en ze zoekt haar Heer. En die Heer maakt zich aan haar bekend door haar aan te spreken in vers 16. Hij zegt tot haar: Maria, en zij zich omkerende zeiden tot hem: Rabboni, het welk is gezegd, meester. En Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader. En het verhaal is dan dat wij allemaal weten dat later op de dag, en in ieder geval een week later, dus daar valt geen discussie over te voeren, de Heer zich liet aanraken door zijn discipelen. Als u het mij vraagt, later op die dag al, maar in ieder geval een week later was dat zo in Johannes 20 vanaf vers 24... waar Thomas ook uitdrukkelijk de Heer Jezus zou moeten aanraken, en hij deed dat ook. En dat blijkt dus dat als eerst Maria hem niet mag aanraken, omdat hij nog niet opgevaren is tot zijn Vader, en later mag Thomas dat wel, dan betekende dat hij in de tussentijd dus inderdaad opgevaren is naar zijn Vader. Ja, het verder hoe en waarom is moeilijk te verklaren, zeker in een paar woorden, want de Bijbel doet het zelf ook niet in een paar woorden. Maar niettemin gebeurde dat. En wij geloven dus dat de Heer op de dag van zijn opstanding inderdaad ten hemel gevaren is. Want zijn opstanding was niet een opstanding waarbij hij terugkeerde in deze oude wereld, maar het is een opstanding waarbij hij uitermate verhoogd werd en waarbij hij een plaats kreeg aan Gods rechterhand. Dat werd niet vertraagd uitgevoerd, maar dat gebeurde inderdaad op dezelfde dag. Het staat trouwens ook uitdrukkelijk, ik meen in dat het in Marcus was, ja, Marcus 16, er staat uitdrukkelijk dat de Heer inderdaad later op die dag in een andere gedaante verschenen is, bijvoorbeeld aan de Emmausgangers. Hij verscheen namelijk eerst aan deze vrouwen, waaronder Maria Magdalena, later, namelijk in de middag, verscheen hij aan de Emmausgangers, staat in Lucas. En in Marcus staat dat hij aan die Emmausgangers verscheen, aan die twee die op de weg gingen verscheen, in een andere gedaante. Zodat er duidelijk nog een verschil werd waargenomen tussen de verschijning van de Heer ogenblikkelijk na zijn opstanding en later op de dag. En men kan daaruit concluderen dat er daar in de loop van die dag dus inderdaad nog iets aan hem en in hem veranderd is. Wat precies, daar gaat het nou niet om, maar het gaat er maar om dat hij inderdaad op de dag van zijn opstanding ook inderdaad zijn plaats in de hemel officieel innam. Want later verscheen hij dan wel aan zijn discipelen, maar het is precies zoals we dat zeggen. Hij verscheen. Wij spreken ook over zijn verschijningen. De veronderstelling daarbij is dat hij niet constant met hen was of bij hen was. Maar de veronderstelling is dat hij, wel stel dat hij bij hen was, dat hij dan zich toch niet laat zien. Maar bij enkele gelegenheden vertoonde hij zich slechts. En elke keer als de Heer zich aan zijn discipelen laat zien na zijn opstanding, is dat feitelijk een uitzonderingssituatie, want in het algemeen was hij niet bij hen. Althans niet zichtbaar, en daar gaat het me nu om. Druk me soms wat ongelukkig uit, Want of hij bij hen was, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar in ieder geval, hij was niet zichtbaar bij hen. Daar gaat het maar om. En dat is een duidelijke zaak. En ze rekenen er ook niet met hem. Ze deden de deur op slot. Ze verwachten hem ook niet. En toch was hij bij hen binnen. Of kwam hij bij hen binnen. Maar ja, als hij bij hen binnen was, moet hij toch ooit ergens binnengekomen zijn, zeg ik dan maar. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Waar ik het wel over wil hebben, is dat hij inderdaad op de avond van diezelfde dag nog steeds hier in Johannes 20 bij zijn discipelen is. En hij maakt zich aan hen bekend. Hij toont in elk geval zijn littekenen. Of hij ze ook liet aanraken, vermeldt het verhaal niet. Maar hij toont ze in elk geval wel. En dan staat er in vers 22, nee, ik neem vers 21. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij jullie, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, eigenlijk gelijkerwijs de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. De Heer zegt dus dat hij gezonden is door zijn Vader, maar dat zegt hij de voorgaande 20 hoofdstukken van het Johannes-evangelie al, dus dat is geen nieuws. Maar hij zegt er meteen achteraan dat hij weliswaar door de Vader gezonden is, maar dat hij zelf die discipelen weer zendt. Zodat de discipelen gezonden zijn door de Zoon die weer gezonden is door de Vader. Zodat u ziet dat de zending van de discipelen niet begint op de Pinksterdag, maar begint inderdaad op de Paasdag. Hier worden zij gezonden. Er wordt nog niet gezegd waarheen. Nou ja, er wordt gezegd dat ze in Jeruzalem moesten blijven en zo bij gelegenheid. Maar ze worden al gezonden. Hun weg wordt bepaald door de Heer zelf, die hen van volgelingen maakt tot zendelingen. Er is een verschil tussen. Ja, in de Bijbel wel. Hè. Daarbuiten ben ik de draad kwijtgeraakt in de loop der tijd. Maar in de Bijbel is daar verschil tussen. Eerst waren ze volgelingen van de Heer, discipelen. Ze volgden de Heer waar hij ging. Maar nadat de Heer was opgestaan uit de dood, zond hij hen. En hij zegt, ga zus en ga zo. En dat stamt niet van Pinksteren, maar dat stamt van Paas. Hier bij deze gelegenheid zegt hij het uitdrukkelijk tot hen. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. En dat meteen daarbij. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen, zodat ze het geluid hoorden van een gedreven wind, of adem, maar in ieder geval heet het dan toch pneuma, dat maakt zoveel verschil niet. Zij hoorden dus de Heer blazen op hen, en de Heer zei, ontvangt de Heilige Geest. En ik stel altijd meteen de vraag, en ontvingen ze die dan ook? Hè? En je mag toch aannemen dat dat ook inderdaad gebeurde. De Heer zei toch niet, ik zal in de toekomst op u blazen, en dan zult gij de Heilige Geest ontvangen. Dit is niet de belofte van de komst van de Heilige Geest. Maar dit is het daadwerkelijk ontvangen van de Heilige Geest. Het wordt ook uitdrukkelijk op deze Paasdag al over gesproken. Eenvoudig omdat de komst van de Geest niet berust op Pinksteren, maar berust op Pasen. Berust op de opstanding van Christus. Dat is ook helemaal niet moeilijk om dat verder uit de schrift te laten zien. Want het is eenvoudig zo dat de uitdrukking Heilige Geest in de Bijbel gereserveerd wordt voor de geest van Christus. En daarom speciaal voor de geest van hem die uit de dood is opgestaan. En die geest, die Heilige Geest, die kwam door de opstanding van Christus. Zo staat het er ook feitelijk. En hier is de Heer opgestaan en dus is de geest daar, de geest is beschikbaar en wordt op diezelfde dag gegeven aan de discipelen. Als je het helemaal principieel neemt, dan zou je eigenlijk moeten zeggen dat de discipelen de Heilige Geest ontvingen op hetzelfde moment dat de Heer Jezus uit de dood opstond. En wat hij hier doet is niet anders dan een demonstratie, want wij alle weten, u en ik weten, nou enkele anderen niet, maar u en ik weten, dat het helemaal niet nodig is dat de Heer op ons blaast, opdat wij de Heilige Geest zouden ontvangen. Wij ontvangen namelijk de Heilige Geest door geloof in de opgewekte Christus. En niet doordat de wind waait buiten, of dat iemand binnen op ons staat te blazen, of dat iemand ons de handen oplegt. En er zijn nog enige varianten in omloop, maar die zal ik u niet noemen. Men ontvangt de Geest door geloof in Christus. En dat zo is mogen blijken, want in de eerste plaats wordt hier in het Johannes-evangelie de komst van die Geest aangekondigd. En dat wordt op zodanige wijze gezegd in hoofdstuk 14 en ook later hoofdstuk 15 en 16, wordt op zodanige wijze gezegd dat het heengaan van de Heer, het verdwijnen van de zienlijke Christus, zal worden opgevolgd door de komst van de onzienlijke Christus. En dat is een andere term dus voor de Heilige Geest. Zodra de zienlijke Christus zou verdwijnen, zou de onzienlijke en dus de geest, dus de onzienlijke, de geest van Christus verschijnen. En zodra de zienlijke Christus de discipelen zou verlaten, zou de onzienlijke Christus met de discipelen zijn. Oftewel, de Heer zou weggaan en hij zou zijn geest zenden. Ja, dat staat nou eenmaal in, ik noem het maar even dan, Johannes 14... waar gesproken wordt over de verheerlijking van de Heer Jezus Christus. Er wordt met name gesproken niet eens zozeer over zijn opstanding, maar over zijn hemelvaart. Want uiteindelijk is het belangrijkste van de gebeurtenissen op die dag niet zozeer de opstanding van Christus, maar hoofdzakelijk de hemelvaart. Begrijpt u me goed? Er waren ooit wel eens meer mensen uit de dood opgestaan en daar hebben wij geen zegeningen van ontvangen. Dus was het voor ons ook niet het eerste plaats van belang. Dat Lazarus uit de dood opstond een paar hoofdstukken eerder in Johannes, dat mag dan leuk geweest zijn voor Lazarus en voor zijn familie. En dat was het natuurlijk. Dat is een geweldig iets. Maar ja, de goede man is weer gestorven. En bovendien is hij voor ons hoegenaamd niet tot zegen geweest. Nou ja, een heel klein beetje, omdat wij misschien inmiddels geleerd hebben dat deze Lazarus een type is van de Heer Jezus Christus. Dat is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek die uit de dood opstond. Maar Lazarus zelf, daar hebben we niks aan. En de opstanding van de jongeling te naaien, die kennen we helemaal niet dus. Nou ja, via de typologie iets, maar de man zelf kennen wij niet. En het dochtertje van Jairus, precies zo'n verhaal, wij weten dat niet, wij hebben er ook niks aan gehad. En we zouden ook niks gehad hebben aan de opstanding van Jezus van Nazareth, waren het niet dat hij bij die gelegenheid inderdaad ten hemel voer en een plaats kreeg in de hemel. Dat kreeg Lazarus niet en de jongeling van Nain niet en het dochtertje van Jairus niet en al die anderen trouwens ook niet uit het Oude Testament. Maar Jezus van Nazareth wel en daar gaat het om. Vandaar dat met name in het Johannes-evangelie, maar ook elders, bij voorkeur niet eens gesproken wordt over de opstanding van Christus, maar over de verheerlijking van Christus. Oftewel, de verhoging van Christus. Dat begint bij zijn opstanding, maar dat is het allereerste begin uiteraard. Het is een opreizen uit de dood. Maar vervolgens, als het ware in één beweging, en in ieder geval bij dezelfde gelegenheid en op dezelfde dag, was het een verhoogd worden uit de dood, niet tot op de aarde, maar tot in de hemel zelf. Alle hemelen door zelfs, want we hebben de drie, zoals u bekend zal zijn. Maar hij is binnengegaan in het ware heiligdom, tot in de derde hemel, tot in een heiligdom wat niet met handen gemaakt is. En hij heeft daar niet alleen voor nu, maar zelfs voor altijd, voor eeuwig, een troon. Hij is priester en koning tot in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Nou, daar gaat het om. En het vond plaats op die bewuste 17e Nisan van het betreffende jaar. Dat wil zeggen, op de paasmorgen. En daarna hebben wij te maken met de komst van de geest. En daar gaat het hier dan ook over. Er wordt gesproken over de verheerlijking van Christus, de hemelvaart van Christus. Dat zo begint nou eenmaal Johannes 14. En dan staat er in vers 13... En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden, want het gaat om zijn verheerlijking. En dan, vers 15, indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn woorden. Nou ja, geboden staat er, ik weet het. Maar dat is niet wat anders hoor. Bewaart mijn geboden, en ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. En deze uitspraak zou gelezen moeten worden in samenhang met hoofdstuk 12, waar gezegd wordt, houd maar even vast, hou je hand bij de bladzijde hoor. In Johannes 12 staat, de scharen antwoordde hem, vers 34, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. Hoe zegt gij dan dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? En is de vraag, wie is deze Zoon des mensen? Nou, en in samenhang daarmee zou men moeten lezen dus Johannes 14, waar de Heer zegt, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in de eeuwigheid. Want de trooster is niet zozeer de Heilige Geest, hoewel wij dat zo geleerd hebben, maar de trooster is vanuit het Hebreeuws, in ieder geval vanuit de Joodse terminologie, is de trooster de Messias. En als in het Oude Testament Jesaja staat, troost, troost mijn volk, is dat niet de aankondiging van de komst van de Geest, maar de komst van de Messias wordt aangekondigd. En wat de Heer dan ook zegt is niet, ik zal u een trooster geven, maar ik zal u een andere trooster geven. En dat betekent dat hij zelf de trooster is en hij zou plaatsmaken voor iemand anders die ook als trooster wordt aangeduid. Een trooster is uiteraard de aanduiding niet van de persoon of niet van het wezen zelf, van het wezen van de trooster, maar het is de aanduiding van zijn functie, wie hij is, wat hij doet namelijk. Een andere trooster betekent dat de Heer weg zou gaan, maar een ander zou in zijn plaats innemen en zou precies hetzelfde doen. Maar dan ook precies hetzelfde. En daar gaat het hier om, en de Heer zegt het ook, want hij zegt, die zal bij u blijven in de eeuwigheid. Als dus de Joden in hoofdstuk 12 zeggen, wij hebben gehoord dat als de Messias komt, dan blijft hij altijd. Dan zegt de Heer eigenlijk, nou dat klopt wel, maar ik moet wel zeggen dan, hij blijft wel, maar dan als de onzienlijke. Hij blijft wel, maar niet altijd zichtbaar. Hij blijft wel, maar niet altijd in een zichtbare menselijke gedaante. En in die zin is het dus een andere die blijft. Namelijk niet de zienlijke Jezus van Nazareth, niet de zienlijke Christus, maar de onzienlijke Christus. Oftewel niet de zienlijke Christus, maar de geest van Christus. Dat zegt de Heer dan ook. En hij zegt, wat er komt, die andere trooster, is de geest der waarheid. Nou, als u de voorgaande 14 hoofdstukken gelezen hebt, dan hebt u gelezen dat de Heer zelf de waarheid is en de waarheid brengt, omdat hij het woord van God is en God is de waarheid. En ditzelfde hoofdstuk staat in vers 6, ik ben de weg en de waarheid. En ongeacht de speciale betekenis van de uitspraak, het betekent in elk geval dat de Heer zelf de waarheid is. En hij is het woord en is dus de waarheid. Johannes 1 zegt al, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Hij is namelijk de waarheid. Dus hetzelfde Johannes evangelie, waar staat dat degenen die hem zullen volgen en geloven, die zullen geleid worden in de waarheid, en de waarheid zou hen ook vrijmaken. Maar die waarheid is Christus uiteraard. Maar hier zegt hij dat hij weggaat en zegt, ik zend een andere trooster, en toch, het is dan een andere, maar het is net zo goed de trooster. En het is dan een ander, maar het is net zo goed de waarheid. Alleen nu niet de zienlijke, maar een onzienlijke waarheid. En een andere uitdrukking in Oud-Nederlands voor een onzienlijke waarheid is gewoon geest der waarheid. Dat staat er. De geest der waarheid. In Johannes 1 staat dat de Heer Jezus de waarheid is, maar hij is het woord en hij is vlees geworden. Het vlees geworden woord, de vlees geworden waarheid. Hier gaat het om een geest geworden waarheid. Dezelfde waarheid uiteraard, maar nu onzienlijk. Nou, die zou komen, een geest namelijk die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet. En daarom kan de wereld hem niet ontvangen, want de wereld ziet alleen op zienlijke dingen. En ontvangt alleen zienlijke dingen. Het is trouwens ook net gelezen uit 1 Korinthe 2... De wereld ontvangt alleen maar zienlijke dingen, maar deze onzienlijke dingen kan de wereld niet ontvangen. Zij ziet hem niet, want geest is het onzienlijke, en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden. Wel, wie blijft? Wel, de Messias, dan wel de geest van de Messias. Oftewel de Christus of de geest van de Christus, maar het maakt praktisch geen verschil. En zo staat het ook, hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. En dan heel concreet zegt de Heer, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. Het woordje weder kunt u wel vergeten, want het hebben de vertalers ertussen gezet, kennelijk om deze uitspraak te beschouwen als een belofte van de wederkomst van Christus in de toekomst. Maar daar gaat het hier helemaal niet over, dus zoals ook blijkt wanneer we de rest van deze redenvoering volgen. De Heer zegt, ik zal u geen wezen laten, maar ik kom weder tot u. Alleen niet zienlijk, maar onzienlijk. En inderdaad, 3 dagen later, 4 dagen later om precies te zijn, meldde de Heer zich inderdaad weer bij zijn discipelen. Maar als de onzienlijke, ze hadden hem ook niet zien binnenkomen. Maar voor de gelegenheid demonstreert de Heer zichzelf, hij manifesteert zich, maakt zich zichtbaar om te laten zien dat hij echt met hen is. En dat is het dan. En dat is wat later, wat dus gebeurde op de dag van de opstanding. Nou, en ik ga nog even iets verder terug in Johannes. Namelijk naar, even kijken, dat is Johannes 7, dacht ik, ja, vers 7. waar de komst van de geest direct verbonden wordt met de omstandigheden van de Heer Jezus. Het is een weinig bekende schriftplaats. Maar er staat in vers 38 van Johannes 7. Nee, ik lees vers 37. Daar staat, en op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest. Dat was het Loofhuttenfeest. En de laatste en grote dag van het feest is de achtste dag van het feest. En de achtste dag is altijd de dag van de opstanding. Dat is even wat typologische achtergrond, hè. Wel, die achtste dag dus, stond de Heer en riep zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik, uit zijn binnenste, vloeien. En dan staat er meteen achteraan wat het betekent. Er staat, en dit zeide hij van de geest, terwijlke ontvangen zou die in hem geloven. En er staat niet bij, en de handen opgelegd zou zijn en tongen als van vuur zouden hebben op hun hoofd en in tongen gesproken zouden hebben en bovendien gezalfd zouden zijn met olie en meer van dat soort dingen. Dat staat er niet bij, hè. Er staat gewoon, dit zeide hij van de geest, terwijlke ontvangen zouden die in hem geloven. En er staat, die ontvangen zouden die in hem geloven. Dat is op een of andere wijze echt een toekomende tijd. Nou ja, het is een verleden toekomende tijd, dat begrijp ik ook nooit, maar dat doet er nou verder niet toe, hè. Maar in ieder geval, het is een aankondiging van wat later zou gebeuren, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Waaruit volgt dat de komst van de Heilige Geest over de gelovigen afhankelijk was van de verheerlijking van Christus. Volgende vraag, had Abraham de Heilige Geest ontvangen? Nee, overmits de Heilige Geest nog niet was, want Jezus was nog niet verheerlijkt. Dat is het. Want Abraham was wel een gelovige, maar hij ontving niet de Heilige Geest, want de Heilige Geest was nog niet, want Jezus was nog niet verheerlijkt. Wat is dan de Heilige Geest? Nou, wat ik jullie er van het begin ook zeg, hè? Namelijk, de Heilige Geest is het leven van Christus. Het is de onzienlijke Christus. En die was er nog niet, overmits Christus nog niet verheerlijkt was. Let wel, verheerlijkt staat niet opgestaan. Hoewel het ongetwijfeld bedoeld is natuurlijk. Maar er staat verheerlijkt, omdat het niet alleen gaat om zijn opstanding, maar boven alles ook om zijn hemelvaart. Die is uiteraard boven alles, hè, die hemelvaart. Dus dat kan niet missen. Dus een aankondiging van de komst van de Heilige Geest na de verheerlijking, of beter nog, op grond van de verheerlijking van Christus. En de komst van de Heilige Geest, die al zo lang tevoren ook in het Oude Testament was aangekondigd, wel, die komst van de Heilige Geest, die wachtte op de verheerlijking, of de opstanding, of de verhoging van Christus. En het hele Johannes-evangelie spreekt feitelijk over dat onderwerp. Kondigt dat aan. Kondigt aan de verhoging van degene die eerst uit de hemel gekomen was. De Zoon des Mensen, die uit de hemel gekomen was, hij zou later weer ten hemel varen, zou daarheen terugkeren. Het woord dat vlees geworden is, zou in tweede instantie weer geest worden. Dat is eigenlijk het verhaal. En dat is wat al wat aangekondigd wordt. En vandaar dat Johannes keurig aansluit op Handelingen. Want daar vinden we inderdaad het een en ander vermeld over de komst van die geest. Maar ik wil nog verder met u naar voren in de Bijbel, namelijk naar het Oude Testament. In de eerste plaats ga ik dan naar Ezechiël 11. Ezechiël 11 is dat vers 19, alleen maar het ene vers even. Vers 19 waar staat, en ik zal hun eenerlei hart geven en zal een nieuwe geest in het binnenste van u geven. Want stromen van levend water zouden uit hun binnenste vloeien en dat zeide hij van de geest. Dus dat klopt, hè? Een nieuwe geest in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal hun een vlezen hart geven. Ja, dat moet ik natuurlijk verklaren, want het zijn weer van die moeilijke uitspraken, omdat ze een typologische betekenis hebben uiteraard. Het hart waarover hier gesproken wordt, daarbij gaat het niet om het hart als zodanig. Het gaat niet om zo'n spier in je lichaam waar het bloed doorheen en weer gepompt wordt of zoiets. Ik heb er ook geen verstand van. Als je er verstand van moet hebben, is het niet best, hè. Het is best als je er geen verstand van hoeft te hebben, zeg ik altijd maar. Maar dat hart in de Bijbel is altijd de zetel van het geloof. Kijk, het hart is namelijk de plaats van waaruit het bloed, namelijk het leven, door het lichaam vloeit. Voortgepompt wordt, zeggen wij, want we zeggen dat we technisch. Maar dat hart moet er zijn om dat leven te verspreiden door het hele lichaam. En aangezien men slechts leven ontvangt door geloof, wordt dus het hart beschouwd als de zetel van het geloof. Dat is heel eenvoudig. En als er staat, ik zal u een nieuw hart geven, dan betekent dat dat dus nieuw leven gegeven wordt, maar op grond van geloof. En dat is het bijzondere van Israël, want tot Israël wordt het gezegd, dat het in de dagen van het oude verbond in het algemeen ongelovig was, terwijl het in de dagen van het nieuwe verbond tot geloof zou komen. En dan staat er, ik zal u een ander hart geven. Een ander geloof zou je ook kunnen zeggen, maar goed, dieper kan ik er voor de gelegenheid niet op ingaan. Maar er staat in elk geval een nieuwe geest in het binnenste en een nieuw hart in het binnenste. En het gaat uiteraard om hetzelfde. Het gaat namelijk om het nieuwe leven wat men zou ontvangen. Kortom, het gaat om wedergeboorte van de gelovigen die hier in het Oude Testament wordt aangekondigd. Begrijp me goed, wanneer men dat nieuwe hart krijgt, wanneer men dus tot geloof gekomen is, dan ontvangt men nieuw leven. Maar men ontvangt ook, want het staat in één adem, die geest. Maar geest is nou eenmaal leven. Er is niet een verschil tussen. Dus precies hetzelfde. Het is trouwens zo dat in de brieven van Johannes dat bloed ook beschouwd wordt als synoniem met leven. Staat er meteen bij. Geest en bloed hebben feitelijk dezelfde betekenis. Men krijgt een ander hart, ander leven, men krijgt een andere geest. Waaruit maar afgeleid kan worden weer, dat als men tot geloof komt, ontvangt men inderdaad nieuw leven, men wordt wedergeboren, maar men wordt wedergeboren doordat men die geest ontvangt, want dat is dat nieuwe leven. Er bestaat erg veel misverstand over, er wordt een end in omgezwamd, zal ik dan maar zeggen. Ja, niet met opzet bedoel ik, zo bedoel ik het niet. Maar er wordt soms zo vreemd gesproken over die geest. Die geest is het leven van Christus wat wij ontvangen. We ontvangen dat op grond van dat hij leeft. Op grond van de opstanding van Christus. En dus, en dat wil ik u laten zien in het volgende vers. En dus op grond van het aanbreken van het nieuwe verbond. Want hier staat, ik zal u geest geven. En er staat meteen achter, ik zal u een ander hart geven. Maar de uitspraak over dat andere hart, die komt ook voor in, ik meen in Jeremia 31, als ik het goed heb. Ja, daar wordt over het hart gesproken in elk geval. Maar Jeremia 31 is dat schriftgedeelte dat spreekt over het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat is vanaf vers 31. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda, een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vader gemaakt heb ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Wel, mijn woord uiteraard, in hun binnenste. En wat is hun binnenste? Hun hart staat erachter. Ik zal die in hun hart schrijven. En daar gaat het inderdaad om. Dat binnenste, dat hart, is gewoon het leven, dus het inwendige van de mens. Of het is de inwendige mens. Het heeft alles te maken met geloof, wat men doet met het hart, op grond waarvan men wedergeboren wordt. Maar de zaak is dat we de ene kant lezen, men zal de geest ontvangen, daarna lezen we, men zal een ander hart ontvangen. En hier staat, het zal een hart zijn waarin dat woord van God geschreven is. En vervolgens staat er, het is op grond van het nieuwe verbond, of dit is het nieuwe verbond. Zodat de belofte van de komst van de Heilige Geest, waar die ook voorkomt in de Bijbel, is in de praktijk hetzelfde als de belofte van het aanbreken van het nieuwe verbond. Vandaar dat je beide dingen in de Bijbel vindt, beide niet al te veel, maar als je het bij elkaar optelt, dan heb je een heel wat schriftplaatsen die erover spreken. En zo is het natuurlijk, want als in Zacharia 12 bijvoorbeeld wordt gezegd dat de Heer zal uitstorten over Israël die geest der genade en der gebeden, dan weten wij nu wanneer dat gebeurt. Namelijk bij het aanbreken van het nieuwe verbond. En wanneer breekt het nieuwe verbond aan? Wel, zodra het oude is beëindigd, uiteraard. En hoe wordt het oude verbond beëindigd? Hoe wordt de wet beëindigd? Wel, dat is ook een eenvoudige vraag. De wet, het oude verbond, wordt beëindigd door de dood van de Heer Jezus Christus. En door zijn opstanding wordt een begin gemaakt aan een nieuw verbond. Let wel, de opstanding is niet het herstel van het oude, uiteraard. Maar het is het begin van het nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond gaat gepaard met de komst van de geest. Want het is feitelijk precies hetzelfde. Dus direct van elkaar afhankelijk. Zodat we zien dat die geest, dat leven van Christus, tot stand komt. En ook gegeven wordt aan de gelovigen. Vanaf de opstanding van Christus. Sinds de opstanding van Christus. En als u nu zegt, maar waarom gebeurt het dan 50 dagen later op de Pinksterdag eigenlijk pas? Dan zeg ik, nou, het gebeurde niet eigenlijk pas op de Pinksterdag. Het gebeurde eigenlijk echt op Pasen, want daar staat het. De Heer blies op hen en zij ontvangt de Heilige Geest. Waarna we dus alleen overblijven met de vraag, maar wat betekent dan die gebeurtenissen 50 dagen later op de bekende Pinksterdag? En dan is er een heel, heel eenvoudig antwoord op. Op de Pinksterdag wordt namelijk bewezen, demonstratief, dat deze belofte over de komst van de Geest vervuld is. Of werd. Let wel, op de Pinksterdag werd niet de Geest gegeven. Die Geest hadden ze al. Wat op de Pinksterdag gebeurt, is dat het bewijs gegeven wordt van dat zij de Geest hadden ontvangen. Laat ik u een ander voorbeeld geven, heel eenvoudig. We hebben net gezien in Jeremia 31 bijvoorbeeld dat er een samenhang is tussen het oude en het nieuwe verbond. Wel nu, het oude verbond heeft hoofdzakelijk als functie dat het een type is van het nieuwe verbond dat later zou komen. Maar bij het oude verbond vinden we precies dezelfde data vermeld. Dat wil zeggen, we vinden bij het begin van het oude verbond dat Israël het paaslam eet voor de eerste maal op de avond van de 14e Nisan. En we vinden bij de aanvang van het nieuwe verbond dat Israël voor het laatst dus het paaslam eet op de avond van de 14e Nisan. En het is bij die gelegenheid dat de Heer al deze dingen doet en uitspreekt zoals ze beschreven staan in Johannes 13 en 14, zodat ik juist gelezen heb, en dan helemaal tot en met hoofdstuk 17. Uitgebreid. Dat kondigt aan de komst van het nieuwe verbond. Nou, één dag later is de 15e Nisan, de 15e van de eerste maand. Dat was de dag waarop Israël dus op weg ging uit Egypte. Het verliet Egypte, dat is de gedachte. Op de 15e Nisan. En diezelfde 15e Nisan was aan het begin van het nieuwe verbond de datum van de kruisiging van de Heer Jezus. De bekende Goede Vrijdag dus. Dezelfde datum, de eerste dag van het feest van ongezuurde broden. Ik ga het niet verder bewijzen, ik deel het alleen maar mee. Nou, dan gaan we weer twee dagen verder, of de derde eigenlijk dan, is het de derde dag daarna. Dat is dan de 17e Nisan, dat was de datum waarop Israël door de Schelfzee trok. En kwam in de woestijn. Let wel, officieel is het zo, op de 15e gingen ze uit Egypte, op de 17e kwamen ze in de woestijn. En in de tussentijd waren ze onderweg. He? Nou, diezelfde 17e Nisan waarop Israël door de wateren van de Schelfzee trok en aankwam, behouden aankwam in de woestijn. Klinkt wat vreemd, maar ze kwamen dus behouden aan in de woestijn. Diezelfde datum is de datum van de opstanding van Christus. Die de wateren van de Schelfzee, van de dood is in dit geval dus, was doorgegaan en toen veilig was aan de andere oever, aan de andere kant, zijn bestemming bereikt had. Dat is het verhaal. Zelfde data. En 50 dagen daarna komen we bij het oude verbond, in het dagen van het oude verbond, terecht bij de wetgeving op de Sinaï. Met andere woorden, dit Pinksterfeest, wat in Handelingen 2 vermeld staat, is feitelijk de herdenking van de komst van de wet op de Sinaï. Dat is de oorsprong van het Pinksterfeest. Dus de wet kreeg men 50 dagen, 7 weken, 50 dagen nadat men uit Egypte gegaan was en in de woestijn was aangekomen. Maar wanneer begon de bedeling der wet? De 50 dagen eerder, op 17 Nisan uiteraard, toen men in de woestijn aankwam. toen men in bestemming kwam waar God hen heen leidde. Het was een verzoek aan Farao geweest dat het volk zou gaan, niet eens naar het beloofde land, maar naar de woestijn, om de Heere feest te vieren. Maar ze zouden uit Egypte naar de woestijn. En ze kwamen in de woestijn aan, buiten de jurisdictie, zal ik dan maar zeggen, van Egypte, hoe het maar heten mag, buiten de macht van Egypte. En daar kwamen ze te staan onder de wet die de Heer hen daar in de woestijn gaf. Alleen duurde 50 dagen voordat ook zwart op wit, met de vinger in de steen bedoel ik dus eigenlijk, aan hen gegeven werd. Maar dat verandert niks aan de zaak dat die wet al geldig was, uiteraard, toen men daar in de woestijn aankwam. En 50 dagen later kreeg men demonstratief de wet. Maar de bedeling van de wet, die hele huishouding, die begon uiteraard bij de uittocht uit Egypte. Daar werd het volk geboren enzovoorts. Nou, iets dergelijks doet ze dus voor bij het nieuwe, in het Nieuwe Testament. Want de verjaardag van de komst van de wet en dus van het woord Gods aan Israël is meteen de dag waarop opnieuw waarheid geopenbaard wordt aan Israël. Maar begrijpt u me goed, dat is met terugwerkende kracht. De komst van de wet op de Sinaï is trouwens ook niet anders dan een demonstratie van dat God zijn woord geeft aan Israël. Het is een demonstratie. Staat er ook bij, trouwens leest u maar eens Hebreeën, wat is het, 12. Daar wordt gezegd dat de berg in brand stond en rookte en er was een boel geluid. Het is een demonstratie. Voor die tijd had God ook gesproken tot Mozes en in ieder geval tot Abraham, tot Isaac, tot Jacob en noem maar op, tot al die gelovigen daarvoor. Nou, niet alle gelovigen, maar tot de gelovigen daarvoor. En het was helemaal niet nodig dat men daartoe eerst naar een berg ging in Arabië, Sinaï bijvoorbeeld, opdat God daar zou verschijnen, dat die berg in de brand zou moeten en weet je veel. Dat hoorde er allemaal niet bij, dat hoefde niet. God kon ook zo spreken. God sprak met Jozef in een droom. Daar hoorde niemand wat van, daar merkte ook verder niemand wat van. En als God dan tot Israël spreekt via de Sinaï met zoveel uiterlijk vertoon, zo afschrikwekkend, dat het volk zei, kan God alsjeblieft niet zwijgen, want zo was het, zo staat het trouwens ook aangehaald later, hè. Wel, als het dan zo gebeurt, is dat niet omdat het noodzakelijk is, maar is dat omdat het een demonstratie is van Gods macht. En als de geest gegeven wordt op de wijze zoals beschreven in Handelingen 2 op de Pinksterdag, is het precies hetzelfde. God spreekt nu niet tot Israël onder het oude verbond, maar tot de gemeente onder het nieuwe verbond en hij demonstreert zijn macht. Hij is niet lijfelijk aanwezig, hij laat zich niet rechtstreeks zien, maar hij demonstreert dat hij er wel degelijk is. En hij demonstreert zich in het geluid van de wind, want wind is nou eenmaal geest. En het demonstreert zich in die vurige tongen, want geest is nou eenmaal vuur, of andersom, vuur is nou eenmaal een type van de geest. En het zijn tongen, omdat de geest nou eenmaal spreekt, want het hele woord van God is door de geest voortgebracht, staat er. De wet zelfs ook dus. En de profetie en al die dingen meer. Maar hier op de Pinksterdag gebeurt een demonstratie, opdat voor iedereen duidelijk zou zijn dat inderdaad de beloften die God gedaan had in het Oude Testament in vervulling waren gegaan. Ik zei dus niet dat ze al vervuld waren, ik zei ook niet dat ze daar begonnen vervuld te worden, maar ze werden vervuld in die dagen. Zij leefden in de tijd waarin die profetieën vervuld werden en wij leven nog trouwens precies in dezelfde tijd. En het bewijs voor de vervulling van die profetie wordt gegeven daar op de beruchte Pinksterdag. In overeenstemming met de data van het aanbreken van het oude verbond. Zodat de data van het aanbreken van het oude verbond overeenkomen met de data van het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat is heel eenvoudig. Maar het is demonstratief. Als later iemand ineens vervuld wordt met de geest, bijvoorbeeld Petrus en Johannes worden ineens vervuld met de geest en staan te praten tegen de Hoge Raad, in Handelingen 4 is dat, daar staat er toch ook niet bij dat ze een geluid horen van een geweldig gedreven wind en dat ze in tongen begonnen te spreken en dat de tongen van vuur op hun hoofd waren. Maar er staat wel dat ze vervuld waren met de geest. Maar die verschijnselen hoefden er niet bij. Dat is alleen als God het nodig oordeelt om te laten zien dat hij daar zelf aanwezig is. Dat Christus daar aanwezig is en dat het werk en de woorden van Christus zijn. Maar als God het niet nodig oordeelt dat dat gedemonstreerd wordt, en dat is meestal het geval uiteraard, dan zijn deze verschijnselen er ook niet en er valt er niks meer aan te nemen. En zo is het ook later vergaan met de discipelen. Later werden zelfs de discipelen zelf, waaronder Petrus, terechtgewezen, niet eens rechtstreeks door een ingrijpen van God of een ingrijpen van de geest, maar gewoon door een standje wat hij krijgt van de apostel Paulus, in het publiek ook nog. Dat is handelen. En dat is in Galaten 2 bijvoorbeeld, ik noem maar wat. En van een manifestatie van de geest, van een zichtbaar, demonstratief, hoorbaar aanwezig zijn van de geest, is dan helemaal geen sprake. Maar we moeten niet denken dat op het moment dat het hoorbaar en zichtbaar wordt, dat het dan pas gebeurt. Want dat is niet zo. Het was veel eerder gebeurd, maar het gebeurde, want het gebeurde al op de dag van de opstanding van Christus, in de opperzaal, in ieder geval waar de Heer op hem blies. En er was verder niks te horen, verder niks te zien enzovoorts. Maar ze ontvingen de geest op die dag. Ik kan zeggen, ja, maar als de geest komt, dan begin je ineens te spreken. En dan zeg ik, oh nee. Men kan ook de geest ontvangen en op grond daarvan zijn mond houden. Dat kan net zo goed. De Bijbel leert net zo goed dat je geen parelen voor de zwijnen moet werpen. En dat het onder vele omstandigheden zelfs beter is te zwijgen dan te spreken. Dat staat ook in de Bijbel. Nou, niet zo vaak, maar staat erin en daar gaat het maar om. Hè? Je kunt niet zeggen, het staat er maar een paar keer, dus je moet het verwaarlozen. Zo werkt dat niet. Hè? Het is er ook. En waar het dus om gaat is dat deze gebeurtenissen hier in Handelingen 2 de vervulling zijn, maar beter nog, ze demonstreren de vervulling van de oud-testamentische belofte. En waarom gebeurt het op deze wijze in Handelingen 2? Wel eenvoudig, omdat die wijze ook was aangekondigd in Joël 2, om maar eens wat te noemen. En Petrus had diezelfde gedachte blijkbaar, want hij las ook maar even Joël 2 voor. Namelijk, het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouders zullen dromen. En nou kom ik bij een heel belangwekkende vraag, wanneer gebeurt dat dan? Nou ja, we zijn nu in Handelingen 2 en het is eerste Pinksterdag, dus zeggen we dat gebeurde toen daar bij de discipelen daar op die eerste Pinksterdag. Ja, dat is waar. Maar is toen de geest uitgestort op alle vlees? Nou, het meeste vlees niet, hè? Dus niet op alle vlees. Wanneer gebeurt het dan? En dan zijn we enkele slimme jongens die zeggen, ja kijk, als je nou Joël 2 leest, dan blijkt dat het daar gaat over de dingen die nu nog toekomst zijn. Zodat Petrus eigenlijk abuis was, want de profetie wordt eigenlijk pas vervuld in de toekomst. Namelijk bij de bekering van Israël, want in Joël 2 gaat het om de bekering van Israël. Dat is allemaal volkomen terecht. Het gaat in Joël 2 over het aanbreken van de dag des Heren. En de dag des Heren breekt inderdaad aan na de 70ste week van Daniël. En dus bij de bekering van Israël en bij de komst van Christus op de Olijfberg. Klopt allemaal. En toch is het verhaal daar niet mee af. Want bij die gelegenheid dan, komt daar die geest van God over alle vlees? Nee, want daar gaat het alleen over Israël. Dat is niet alle vlees. En dat ik nog even een paar versen verder loop in deze toespraak van Petrus. Het laatste vers wat hij namelijk aanhoudt uit Joël is dat het zal zijn en ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. En is dat gebeurd in het verleden? Nee. Zal dat gebeuren bij de bekering van Israël aan het eind van de 70ste week van Daniël en bij de verschijning van de Heer op de Olijfberg? En het antwoord is, nee, ook dan niet. Zodat, wanneer wordt het dan vervuld? Wanneer wordt het dan vervuld? Kan alleen nog maar zijn bij de aanvang van de 1000 jaren. En hoe kan het dan dat Petrus het aanhaalt op die dag, terwijl het nog dus meer dan 2000 jaar te gaan was voor het vervuld zou zijn? Wel heel eenvoudig, het gaat toch ook niet om een tijdstip? Er staat toch niet, het zal zijn op een dag, of het zal zijn op die dag, maar er staat, het zal zijn in de laatste dagen dat het zal gebeuren. Zodat het in ieder geval dagen neemt voordat de profetie vervuld is. Of beter gezegd, dat betekent dat er dagen liggen, en als je het mij vraagt nogal veel, hoewel het in de Bijbel de kleine tijd heet, er liggen dagen tussen het begin van de vervulling van de profetie en de uiteindelijke vervulling. Dat wil zeggen de voltooiing van de vervulling van de profetie. Dat is ook niet zo moeilijk. En we besluiten dan dat het begint in de dagen van de opstanding van Christus. En het wordt vervuld, is voltooid. Dat wil zeggen, alle nog levende mensen hebben die geest ontvangen bij de aanvang van de 1000 jaren. Want dat is zo. Want niemand die niet wedergeboren is, gaat het koninkrijk binnen. Of andersom, slechts diegenen die wedergeboren zijn, zullen het koninkrijk binnengaan. En als ze wedergeboren zijn, hebben ze uiteraard die geest ontvangen, want dat is hetzelfde. Zodat de vervulling van de profetie van Joël begonnen is bij de opstanding van Christus. Hij was immers de eerste. En het is voltooid bij de aanvang van de 1000 jaren. Nou, daar spreekt de profetie van Joël 2 over. En Petrus kondigt aan het begin daarvan en zegt, dit is wat Joël gezegd heeft. Hij zegt ook niet, dit is de vervulling of de voltooiing van wat Joël gezegd heeft. Maar hij zegt, dit is het wat Joël gesproken heeft. Of dit is het wat God gesproken heeft door de profeet Joël. Het hoort erbij. Want, begrijp je me goed, de uitstorting van de geest gebeurt in de dagen van het nieuwe verbond. En sinds er het nieuwe verbond is, wordt de geest van God gegeven aan een ieder die gelooft. En ik sta nog dingen te vertellen die sommige mensen die horen dat dan voor het eerst. Maar u zou het allemaal moeten weten, want wanneer hebt u de geest ontvangen eigenlijk? Huh? Nou, gisteren misschien, dat doet er nou, maar goed. Maar stond dat ook in Joël? Of niet? Of sprak Joël alleen over diegenen die tot bekering zouden komen in de dagen van Petrus? En sprak Joël alleen over de dagen, over diegenen die tot geloof zouden komen in het eind van de 7e week van Daniël? Nee, uiteraard niet. Hij sprak over allen die tot geloof zouden komen sinds er een Heilige Geest is. Dat wil zeggen, sinds de opstanding van Christus. Want de geest zou gegeven worden aan de gelovigen nadat Christus zou verhoogd of verheerlijkt zijn. Nou, daar spreekt Joël 2 over. Zodat we ook niet te maken hebben met een voorvervulling in de dagen van Petrus en een eindvervulling aan het eind van de 7e week. Want het eind van de 7e week is niet eens de eindvervulling. Integendeel. Dat is de beperkte toepassing nog maar op het volk Israël als zodanig. Nee, we hebben te maken met de vervulling universeel van de profetieën van Joël. Die profetie is begonnen vervuld te worden bij de opstanding van Christus. En er wordt nog dagelijks toegepast daar waar iemand tot geloof komt. Want als iemand tot geloof komt, ontvangt hij dat leven van Christus. Hij wordt wedergeboren. En hij ontvangt dus dat nieuwe leven. Dat nieuwe leven heet geest. En aangezien dat leven het leven is van Christus, heet het leven dus een geest van Christus. En aangezien Christus heilig is, heet het dus Heilige Geest. En men ontvangt het door wedergeboorte op grond van geloof. Ook vandaag. Wij vieren vandaag niet de herinnering alleen aan wat in het verleden gebeurd is. Ook niet beschouwen we deze dag als een voorafschaduwing van wat in de toekomst aan Israël of de volkeren zal gebeuren. Maar het is een realiteit waarin wij staan. Het Pinksterfeest. Is een feest wat een aanduiding is van de hele tegenwoordige bedeling. Die geest is er nu nog. Wij zien de tongen niet meer en we horen dat geluid misschien niet meer, maar dan verandert er niks. Die geest is er wel. Waarom die demonstratie nodig was, wel, dat is duidelijk genoeg. Hoe moest men anders weten dat de profetie inderdaad in vervulling gegaan was? En aan Israël worden sowieso altijd tekenen gegeven. En trouwens, in Joël staat er ook bij, ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Hier in vers 19 aangehaald. Tekenen. Slechts tekenen. Dat wil zeggen dat het niet gaat om dingen die altijd maar zouden voortduren of die normaal zouden zijn. Want tekenen zijn altijd abnormale, namelijk wonderlijke dingen. En het spreken in tongen en de verschijning van die tongen als van vuur op de discipelen enzovoort waren tekenen. Over het spreken in tongen staat het in 1 Korinthe 14. Het was een teken, nog wel voor de ongelovigen. Staat er toch uitdrukkelijk? Zoals het nat worden van die lamsvel bij Gideon, dat was een teken. Ik haal expres die aan. Want de andere dag was alles nat behalve het lamsvel, zodat je het nooit kunt verklaren door te zeggen dat het nuttig was dat het vel nat werd of droog bleef. Want de ene keer werd het nat en de andere keer werd het droog. Wie heeft daar nou wat aan? Het is niks, het heeft geen praktisch nut, het is alleen een teken. Waarom zou hier de wind moeten waaien? Waarom zouden wij in tongen moeten spreken? Waarom zou de tongen van vuur op ons moeten zijn? Waar is dat voor nodig? Niet om het praktisch nut. Want ook wij die dat allemaal niet hebben, hebben wel degelijk die geest ontvangen. En dat de profetie van Joël vervuld wordt, wordt bewezen doordat het in deze eerste dagen inderdaad dit gedemonstreerd wordt. Men kan niet ontkennen, al die dingen die daar gebeuren waren een bewijs van Gods activiteit. Of beter, ze waren een bewijs van de activiteit van Christus, die weliswaar niet zichtbaar en lijfelijk aanwezig was, maar hij was er wel. Die andere trooster was er wel. En niet alleen met ingang van die dag, maar hij was er al sinds zijn opstanding en hij bleef bij hen. En wat we hier vinden is een manifestatie van de dingen die gebeurd waren. Datzelfde geldt trouwens voor de hemelvaart van de Heer Jezus, maar u had het waarschijnlijk al begrepen. De Heer heeft zijn positie aan de rechterhand Gods ingenomen op de dag van zijn opstanding. Hetgeen hij 40 dagen later demonstreert door zichtbaar ten hemel te varen. Wel, dat was niet nodig, maar hij deed het. Het was ook een teken, blijkbaar ook, want er werd meteen gezegd, als commentaar, deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal al zo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Waarom voerde hij zo zichtbaar naar de hemel en nam een wolk hem weg? Wel als uitbeelding van dat hij ook zo zou wederkomen. Als belofte, als demonstratie, als teken dus. Waarom nam een wolk hem weg? Waarom was dat zo dat men de Heer nakeek, de zienlijke Christus, en in plaats van de zienlijke Christus zag men ineens alleen nog maar een wolk? Waarom was dat? Wel omdat een wolk een type is van de geest. En de zienlijke Christus zou vervangen worden door de onzienlijke, de geestelijke Christus. De geest van Christus dus. Dat is maar alles, het is een demonstratie. Maar toen hij die 40ste dag na zijn opstanding ten hemel voer, ging hij daar niet voor het eerst de hemel in, integendeel. Het was een demonstratie van waar hij was. Als we nu zouden zeggen, nu leven daarna, waar is de Heer? Dan zeggen we, het laatst is hij gezien onderweg naar de hemel zelf. Dus daar is hij. En dat betekent dat we zelfs in zekere zin zien waar hij is. Want we hebben hem, nou wij niet, maar enige broeders van onze gemeente hebben. Hè? Nou ja, Petrus en Johannes, bedacht u dan dat ik het over had? Hè? Natuurlijk. Die hebben hem zien opvaren naar de hemel, dus we weten het uit de eerste hand. Daar is hij gebleven. En wat zien we daarvoor in de plaats? Wat hebben we daarvoor in de plaats? Wel, de wolk. De geest. Nou, ik erover nadenk, zitten we op een aardige Pinksterdag bij elkaar, hè? Want er wordt over die dingen, die gebeurtenissen rond de komst van de geest gezegd, dat zou zijn duisternis en dikke wolk, een wolkige dag enzovoort, en wind en dat soort dingen meer. Nou goed, dat hebben we dan mooi als illustratie meegenomen. Maar hoe dan ook, al deze dingen hier, Handelingen 1 en 2, zijn illustratief. Later gebeuren ze ook niet meer. Ieder die eerlijk is en echt verder leest dan Handelingen 2, dus ook hoofdstuk 3, 4, 5 en dan zo verder, die zal merken dat het een geschiedenis is van een Heer die aan het begin lijfelijk en zichtbaar aanwezig is, die daarna nog steeds blijkbaar aanwezig is, maar niet meer zichtbaar. Daar hebben we het nu over. En het eindigt met dat de Heer helemaal niet meer blijkbaar aanwezig is. Maar hij is er wel, wij weten het ook. Maar hij demonstreert het absoluut niet meer. De wonderen, de tekenen houden op. En de discipelen, of de, hoe ze maar genoemd worden, de apostelen, worden naar de mens gesproken aan hun lot overgelaten. En het valt niet eens meer te bewijzen dat de Heer met hen is. En als je zou zien op de zienlijke dingen, dan zou je zeggen, de Heer is niet met hen. Want u weet hoe het met Petrus vergaan is en met Jacobus enzovoort. Dat ging allemaal niet zo best. En met Paulus. Stierven de marteldood of eindigde in de gevangenis of wat dan ook. En over wonderen en tekenen wordt helemaal niet meer gehoord. En het beste advies wat Paulus wat betreft de gezondheid aan Timotheus kan geven is dat hij voortaan niet zoveel water moet drinken, maar een beetje meer wijn. Een advies wat door ons tegenwoordig in twijfel wordt getrokken, schijnbaar. Hè? Of blijkbaar. Toch? Nou ja, ik ga dat nou maar niet uitleggen, maar ik kan u verzekeren dat ik het goed bedoel, dus dan is dat goed, hè. Maar zo is het dan toch maar. Wat er gebeurt hier zijn de tekenen van dat God zelf, of dat Christus zelf, meewerkt door de tekenen en wonderen. Staat trouwens een paar hoofdstukken verder ook. De Heer zelf meewrocht, staat er dan geloof ik, door de tekenen en wonderen. Ik kan het zo gauw niet vinden, maar staat een paar hoofdstukken verder. En zo is het nou maar net. De Heer zelf werkt mee en demonstreert dat hij aanwezig is en later houdt het op. Wat ik u dus voorhoud vanmiddag is dat niet Handelingen 2 verleden tijd is, dat de uitstorting van de geest verleden tijd is, of eventueel dat de uitstorting van de geest nog een belofte is uit het Oude Testament die op zijn vervulling wacht. Het is geen van beide waar. Het is namelijk zo dat wij leven in de dagen van de vervulling van deze profetie. En zolang het koninkrijk van Christus verborgen is, hebben we te maken dus met deze geestelijke dingen en dus met de geest van Christus. En die geest van Christus wordt gegeven aan elke gelovige. Te beginnen op de dag van zijn opstanding. Het eindigt eigenlijk nergens. Maar wat precies de belofte aangaat, zou je moeten zeggen dat de belofte voor het eerst helemaal vervuld is op het moment van de aanvang van de 1000 jaren, waar inderdaad slechts gelovigen op aarde leven, omdat slechts gelovigen het koninkrijk binnengaan en het koninkrijk is dan op aarde. Maar dat is nog niet eens het eind, want het zal blijken dat ook daarna mensen geboren worden, staat er ook in de Bijbel, ook daarna in de 1000 jaren mensen geboren worden. Wel, als mensen geboren worden, betekent het dus dat ze nog wedergeboren moeten worden. En dat zal ook gebeuren wanneer zij de naam des Heren aanroepen. Ook in die 1000 jaar. Het is precies hetzelfde. Zodat deze profetie van Joël 2 of van Zacharia 12 of zo, hè, die profetie over de komst van de geest, die wordt vervuld in alle dagen van het nieuwe verbond. En het hoogtepunt daarvan wordt inderdaad bereikt bij de aanvang van de 1000 jaar. Waar alle mensen die leven, het hele overblijfsel heet zoiets, inderdaad die geest zullen hebben ontvangen. Omdat die geest inderdaad niet anders is dan het leven van Christus zelf. En die hebben wij ontvangen, en dat is aan het begin van de middag gelezen, die hebben wij ontvangen in de eerste plaats, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Want dat is precies noodzakelijk, van die geest staat, die zal u in al de waarheid leiden. De Heer zei, ik heb nog veel meer te zeggen, maar gij kunt het nu niet dragen. Maar de geest zal ik geven en die zal u in al de waarheid verder leiden. Betekent dat wat de Heer nog niet gedaan had of zelfs nog niet kon doen, dat zal daarna door zijn geest gedaan worden. Zal later voltooid worden. En de dingen die wij moesten leren zijn uiteraard die dingen die verband houden met dat verborgen koninkrijk van Christus nu. De dingen die dus verband houden met de verborgen Christus. En vandaar dat we die geest ontvingen. Wij leven in de dagen dat dat gebeurt. En onze kennis van Christus, onze kennis van het werk van God nu in onze dagen der verborgenheid, die danken wij aan de werkzaamheid van deze geest. Dus zelfs ook, durf dat rustig te zeggen, als wij iets verstaan over die verborgen Christus en zijn koninkrijk, dan is dat alleen doordat wij die geest hebben ontvangen, sterker nog, het is zelfs doordat die geest inderdaad actief is. En zelfs in ons. En andersom is het dan ook zo, maar er staat ook in 1 Korinthe 2, dat waar die geest niet is, daar kent men deze dingen dan ook inderdaad niet. Met name staat er, kent men de verborgenheid niet. Daar gaat het om. Zodat u ziet dat de geest, de functie van de geest, ook in onze tegenwoordige bedeling, overeenkomt met de functie van de wet van het oude verbond. In de wet was namelijk de openbaring van het woord van God, terwijl wij vandaag aan de dag de dingen ontvangen via de geest. We hebben de geest ontvangen omdat wij deze dingen zouden weten. En bovendien is het ook zo, men zou kunnen zeggen dat iemand die leeft onder de wet ook zou moeten leven volgens de regels van de wet. En precies zo is het in onze dagen. Alleen wij leven uiteraard niet uit de regels van de wet, gelukkig niet, maar uit de regels van de geest. En die worden dan ook in diezelfde eerste Korinthebrief uitgebreid vermeld. Dat we ons mogen stellen en verondersteld worden ons te stellen onder de leiding van Gods geest, die in ons woont en die ons leidt waarin wij gaan moeten, waarin de Heer ons wil hebben. En dat gebeurt niet manifest, dat wil zeggen dat gebeurt niet duidelijk in het openbaar. Dat gebeurt niet doordat de geest ineens tegen ons begint te schreeuwen, of dat we luidschillend wakker worden, of zelfs achterovervallen, en al dat soort dingen komen voor, enzovoorts. Maar dat gebeurt simpelweg in het onzienlijke.
Daaraan hebben wij ons overgegeven, aan die geest die zich verbergt. De geest die nou eenmaal per definitie verborgen is en die op verborgen wijze ook in onze lichaam, in onze levens, de leiding op zich neemt. En iedereen die wat langer op de weg is, zal ik maar zeggen, het klinkt alsof wat klinkt het eigenwijs, wat lijk ik ineens oud, maar goed, iedereen die wat langer op de weg is, die weet waar ik het over heb. Het is nou eenmaal zo dat er dingen gebeuren in ons leven die wij niet zoeken, maar ze gebeuren wel en we zijn er God dankbaar voor. En er zijn dingen in ons leven die we er liever niet gehad hadden, maar waarvan we achteraf zeggen dat God het toch gebruikt heeft tot zijn doel. Dat komt allemaal voor. Nou, bij u misschien niet, maar bij anderen dan wel. En daar zeg ik het dan maar voor. Hè. Dus het is herkenbaar. Van tevoren weten we het nooit. Van tevoren weten we nooit welke kant we onze voeten heen zullen zetten. Maar het blijkt toch dat de geest daar is en ons leidt. Het enige wat van ons wordt verwacht is, en dan zijn we terug, het begin. Het enige wat van ons wordt verwacht is geloof. Geloof in die Heer die verhoogd is en zit aan de rechterhand Gods. Als we daadwerkelijk geloven, dan zullen we het uit onze hoofd laten om hem weer uit de hemel terug te halen naar ons. Opdat hij zich aan ons zou vertonen, opdat hij in ons tekenen zou doen. Opdat hij zich zou bezighouden met ons aardse stoffelijke leven enzovoorts. Want wie hem heeft leren kennen, was degene die uitermate verhoogd is, zittend aan Gods rechterhand. Als onze hoge priester en middelaar, wie hem zo heeft leren kennen, die zal niet geneigd zijn om de Heer te verlagen tot ons niveau, maar die zal veel eerder verlangen naar zijn eigen verhoging tot het niveau van de Heer Jezus zelf. En dat is niet zo ver weg, want in de eerste plaats is het zo dat we diezelfde positie al ontvangen hebben. En verder is het zo dat ook onze lichamelijke verhoging met Christus een kwestie is van tijd en maar van heel weinig tijd. Want dat is ons uitzicht. Daarnaar zien wij uit dat hij die zich verbergt, hij die we nu niet gezien hebben, maar nochtans lief hebben, dat die Heer zich zal openbaren, dat hij zal verschijnen in zijn toekomst, om bovendien zijn heerlijkheid aan ons zelfs zichtbaar over te dragen. En daar zien we naar uit. Niet terug naar Handelingen 2, waar de Heer net weg was en het ook laat zien, maar vooruit naar de wederkomst van Christus, wanneer hij andermaal zal gezien worden door ons, namelijk door degene die hem verwachten tot zaligheid. Amen.